Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En wij willen samen zingen van Psalm 43. En wel het eerste en het vijfde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen. 1 en 5 van Psalm 43. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet des Heren en zingen daarna de versen 2 en 9 van de 10 geboden des Heren. Ik ben de Heer uw God en Koning, en och of wij uw geboden volbrachten. 2 en 9 van de 10 geboden des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en nog van hetgeen onder de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Ezechiël 20, de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 20, de versen 1 tot en met 14. En het geschiedde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende derzelfde maand, dat een man uit de oudsten van Israël kwam om de Heere te vragen. En zij zaten neder voor mijn aangezicht. Toen geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: mensenkind, spreek tot de oudsten van Israël, zeg tot hen: alzo zegt de Heere Heer, komt gij om mij te vragen? Zo waarachtig als ik leef, zo ik van u gevraagd worden, spreekt de Heere Heer, zoudt gij hun recht geven? Zoudt gij hun recht geven, o mensenkind? Maak hun de gruwelen van hun vader bekend. En zeg tot hen: alzo zegt de Heere Heer, ten dagen, als ik Israël verkoos, zo hief ik mijn hand op tot het staat van het huis Jacobs, en maakte mijzelf hun in Egypteland bekend. Ja, ik hief mijn hand tot hen op, zeggende: ik ben de Heere, uw God. Dezelfde dagen hief ik mijn hand tot hen op, dat ik hen uit Egypteland uitvoeren zou in een land dat ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honing, hetwelk het sieraad is van alle landen. En ik zei tot hen: een ieder werpe de verfoeiselen van zijn ogen weg. En verontreinigt u niet met de drekgoden van Egypte. Ik, de Heere, ben uw God. Maar ze waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte. Daarom zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen zou uitgieten, om mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland. Doch ik deed het om mijn naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenen, in welke midden ze waren, aan welke ik mij voor dezelfde ogen bekend gemaakt heb om hen uit Egypteland uit te voeren. En ik voerde hen uit Egypteland en bracht hen in de woestijn. Daar gaf ik hun mijn inzetting en maakte hun mijn rechten bekend, terwijlke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelfde leven. Daartoe ook gaf ik hun mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen mij en tussen hen, opdat ze zouden weten dat ik de Heere ben, die hen heilige. Maar het huis Israël werd wederspannig tegen mij in de woestijn. Ze wandelden in mijn inzettingen niet en verwierpen mijn rechten. Dewelke zo ze een mens doet, zal hij door dezelfde leven. En zij ontheiligde mijn sabbatten zeer, dat ik zei mijn grimmigheid te zullen uitgieten over hen in de woestijn, om hem te verdoen. Maar ik deed het om mijn naams wil, opdat hij niet ontheiligd werd voor de ogen van die heidenen, voor welke ogen ik hen uitvoerde. Hier eindigt de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in het boek Exodus. Exodus. En wel het derde hoofdstuk, Exodus 3. De versen 1 tot en met 14. Exodus 3, te beginnen bij vers 1. En Mozes voerde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian, en leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei: ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heer zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zei: Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zei voort, ik ben de God uw vaders. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zei, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijn volk. Het welk in Egypte is en heb een geschrei gehoord vanwege hun drijvers. Want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlos uit de handen der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land. Naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing. Tot de plaats van de Canaanieten en van de Hethieten en van de Amorieten en van de Ferizieten en van de Hevieten en van de Jebusieten. En nu zie het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. En toen zei Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zei, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij God dienen op deze berg. Toen zei Mozes tot God, zie wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij zeggen, hoe is de naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij, als er zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn heeft mij tot u gezonden. Amen. Tot zover bij de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in vers 13 en 14 van Exodus. Toen zei Mozes tot God, zie wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij zeggen, hoe is de naam, wat zal ik tot hen zeggen? En God zei tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij, alzo zult gij tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Tot zover. Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan de familie Dieleman. Toulonselaan 94, waar op 21 september jongstleden een gezonde dochter werd geboren die de naam Emma draagt. Ook familie Leenheer uit de Standhuisstraat 18 willen wij gedenken. Zij waren afgelopen week 25 jaar getrouwd. Schipper De Groen is weer in het ziekenhuis opgenomen wegens hartklachten. Hij ligt in het ziekenhuis in Mannheim. Trudy van Blijderveen en Bouke Tuinier hopen deze week in het huwelijk te treden. De dienst zal worden gehouden in deze kerk op woensdag 26 september aanvang 2 uur. Laat ons bidden. Heren, in de bijzondere tijd die wij beleven, gelet op het wereldgebeuren, waar legers gemobiliseerd worden, waar vele soldaten zich klaarmaken voor hele zware missies, waarbij ongetwijfeld ook doden zullen vallen, komen wij tot u in het gebed. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Te midden van alle nood en dood geldt het. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Woorden, gesproken woorden. Want dat onderscheidt u van alle afgoden. Dat gij die God zijt, die spreekt tot zondaar. Dat is in het paradijs al begonnen. Gij sprak in de staat de rechtheid met uw mensenkinderen, door u gemaakt en door u geheiligd. Echter, wij zijn van u afgevallen. Maar nochtans zocht u de gevallen mensen op en sprak tot hen. En ge hebt hen de weg der zaligheid gewezen in het vrouwenzaad dat geboren zou worden. Dat vrouwenzaad dat door de geslachten heen gedragen zou worden door de beloften van u. En wat hebt gij dat heerlijk bevestigd. In de komst van de Zoon van uw eeuwige liefde. En toen heeft de apostel het gezegd. Het woord is vlees geworden. De belofte is vlees geworden. Want in Christus Jezus zijn al de beloften van u. Ja en amen. En dat evangelie mag ook te midden van de grote zorgen en angsten die er leven, ons houvast zijn. Niet alleen in leven, maar ook in sterven. Want daartoe laat gij uw woord uitgaan, opdat wij mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, afziende van onszelf, en mogen zien op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, wil daartoe ook de prediking van dit morgenuur gebruiken. Wil met uw geest wonen en werken in het midden van ons. Wil onze harten openen en geef dat het woord zijn ingang mag vinden voor het eerst of weer opnieuw. Opdat wij door dat woord gesterkt en bemoedigd, getroost en geholpen zouden zijn. Heren, wij denken aan alle zieken. Bijzonder mogen de Heer de Groen aan u bevelen, die voor de zoveelste keer in het ziekenhuis werd opgenomen. Heren, geef dat hij al zijn hoop en al zijn lust in u mag hebben. Geef dat hij het op u mag werpen. U nodigt hem en ons daartoe uit. Heren, wij bidden u, wil hem nog genadig herstellen. Gedenk hem naar lichaam en ziel beide. Daar mag vreugde zijn in het midden der gemeente. Het blijft, Heren, dat gij nog steeds wilt wonen en werken in de gemeente. Daar mocht weer nieuw leven geboren worden bij de familie Dieleman. Heren, wat een genade, het eerste kindje uit uw hand ontvangen, wonderlijk voortgebracht uit de schoot van de moeder, als een machtig borduursel van uw hand, en het nu te mogen koesteren, liefhebben en opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is, de kinderen bij uw genadetroon brengt. Ongetwijfeld zal dat tijdens de zwangerschap ook gebeurd zijn, iedere dag weer. En als we dan dat nieuwe leven in de ogen mogen blikken, Heren, dan kan het toch niet anders of we komen met dat Godsgeschenk tot u. En we bidden u, Heren, dat het een Godgeheiligd zaad mag zijn, dat het gezegend aardrijk zou mogen erven. Zo mogen wij ook aan hen denken die kinderloos zijn. Wat kan dat schrijnen, Heren, van binnen? Dat we dagelijks meetorten in ons hart. Maar nochtans wil gij balsem gieten in wonden
die steeds maar weer open gaan. Dat ook in deze alle troost van u verwacht mag worden. Verkerend in uw nabijheid en levend bij uw hart. We bidden u voor het bruidspaar tuinier van Blijderveen. Als ze deze week aan elkaar verbonden worden voor het leven. Elkaar een ja-woord mogen geven voor uw aangezicht. Dat het in alle eerlijkheid niet alleen voor elkaar beleden mag worden, maar juist ook voor u. Dat we ons hart daarin open mogen leggen, heren, kijk er maar in. Wat onze diepste motieven zijn om als man en vrouw voor uw aangezicht te leven. We kunnen het niet alleen en daarom komen we ook tot u en knielen we voor uw heilige aangezicht neer en vragen. Laat ons van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht meegaat. Wij dragen de nood van de wereld aan u op. Een bange tijd. Niemand van ons weet wat de toekomst zal brengen. Heren, mogen de leiders van deze wereld wijsheid begeren van u. U zegt het toch, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van God begeren. Laat dat dan de gestalte van het hart zijn. En als de leiders niet bidden, geef dan dat wij voor hen mogen bidden. Dat we ze bij de voordeur bij u mogen brengen. Wilt u het oorlogsgeweld, Heer, uit deze wereld bannen? Want daar gaan we toch heen. Wij geloven dat van harte. Dat gij een nieuwe hemel schept en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En laat ons ook acht geven op de tekenen der tijd. We hebben er afgelopen zondag zo uitdrukkelijk over gesproken. Maar dat het ook vruchten mag dragen van geloof en van bekering. Zodat ook de nood er in deze wereld verkeert, nog gebruikt zal worden door u. Om zondaren te bekeren en ze onderdaan te maken van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat de familie Leenheer 25 jaar getrouwd mocht zijn. Een lange tijd en toch als we achterom zien, dan zeggen we, heren, waar is de tijd gebleven? Wij danken u dat gij hen deze jaren bij elkaar hebt gegeven en we bidden u voor de toekomst. Wees hen een schuilplaats om in te wonen, te verkeren met u door uw genade. Wij vragen u zegen voor onze koningin en haar huis, voor de regering, voor de volksvertegenwoordiging. Geef hen verstand, met goddelijk licht bestraald. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente. Aanstaande dinsdag 25 september zal er een gemeenteavond zijn die begint om 8 uur in de Pauluskerk. Daar staan belangrijke onderwerpen op de agenda. De kerkenraad wekt u van harte op om deze avond bij te wonen. Ik zal u een paar onderwerpen noemen die ter tafel zullen komen. De toekomst van de hervormde gemeente van Dordrecht. De stichting behoud Augustijnenkerk. En de besteding van de collectegelden. Ken uw verantwoordelijkheid en wees erbij. Ook degene die nog maar pas belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Dit is nou zo'n moment waarop je ja-woord gestalte kunt geven. Als het gaat over de stichting, dat wil zeggen de opbouw van de gemeente. Wij herinneren u ook aan de open huisdienst. Die gehouden zal worden op zaterdag 29 september, 3:30. Dominee Marcus uit Woerden hoopt een meditatie te houden. En ons eigen kinderkoor Osanna, onder leiding van Gijs Sonnenberg, zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Van harte aanbevolen. Nu mogen wij onze gaven gaan geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en staat in het kader van de ouderenzorg. De tweede collecte is ten bate van de wijkkerken u geeft voor de kerken die wij gebruiken mogen. En de uitgangscollecte is bestemd voor de kerkvoogdij. Wij herinneren u aan de offerblokken en de zendingsbussen. We wekken u van harte op om met een blijmoedig hart te geven. We willen u gaan zingen van Psalm 135. En daarvan de versen 1, 2 en ook het 11e vers. 135. Prijs de naam van uw God, Heere knecht hier vergaart. Het tweede vers. God is goed, loof hem te staan. En het 11e vers. Israël looft al te staan uw God. 1, 2 en 11 van Psalm 135. Geliefde gemeente. Er is na de Tweede Wereldoorlog in de wereld niet meer zo intensief over God en over zijn koninkrijk gesproken als in de bijna 2 weken die nu achter ons liggen. We horen het en we lezen het iedere dag. God bless America. God zegene Amerika. We hebben de president van de Verenigde Staten van Amerika, George Bush, de machtigste leider in deze wereld, horen belijden. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Er werden en worden volop herdenkingsdiensten gehouden in Amerika. En ook dan zien we president Bush met zijn regering voorop gaan. Diensten waarin de Bijbel open gaat en waarin de grootheid en de majesteit en de almacht van God bezongen wordt. Vrijdag jongstleden hield president Bush een reden tot het congres en tot het Amerikaanse volk met het oog op de situatie die is ontstaan na de terroristische aanslagen. Een bijzonder moment. En ook toen weer werd door de president van de Verenigde Staten met vrijmoedigheid over God gesproken. Aan het einde van zijn toespraak zei hij de veelzeggende woorden, en ik citeer ze nu letterlijk: in alles wat voor ons ligt, mogen God ons wijsheid schenken en mogen hij waken over de Verenigde Staten van Amerika. Bush bidt niet om rijkdom. Bush bidt niet om macht, maar hij bidt om wijsheid. En hij bidt om Gods bewarende hand. En dat mag ons verwonderen. De Verenigde Staten van Amerika geven het blijk van, juist in deze zware en gevaarlijke tijden, dat ze toch leven in het besef van Coram Deo. Dat wil zeggen, van voor het aangezicht Gods te leven. Het Amerikaanse volk kiest, mede door hun leiders, publiek, in het openbaar, voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarbij, en dan zien we dat, dat de woorden met de daad worden uitgevoerd en daarbij gaan ze vierkant staan achter Israël, het volk van God. De VN-conferentie in Durban was daar het laatste en meest sprekende voorbeeld van. Amerika verliet demonstratief samen met Israël de vergaderzaal vanwege de anti-Israël stemming die daar werd opgevoerd. Amerika wist toen nog niet hoe duur deze demonstratie betaald zou worden. Natuurlijk waren de voorbereidingen om Amerika te treffen al lang aan de gang, misschien wel jaren. Maar wellicht heeft het optreden van Amerika deze terroristische daden versneld. De onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten van Amerika aan het volk van God moest betaald worden met het bloed van meer dan 6000 mensen. Van wie er velen niet eens meer teruggevonden zullen worden. Onschuldig bloed heeft de aarde rood gekleurd. En ook dan, ja juist dan, blijkt ze de God van Israël aan te roepen. Het is Israëls God die krachtig heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God. Elk moet hem vrezen. Gemeente, komt dat ook bij u en bij jou niet geweldig over en weldadig over?
Dat zo massaal de naam van God en onze Heer Jezus Christus beleden wordt voor het oog van alle volken in deze wereld. Het beleiden van de naam van de God van Israël is publiek gemaakt. Miljoenen, miljoenen en nog eens miljoenen, misschien wel miljarden, zijn er getuigen van geweest. En over deze God, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Mozes, gaan wij spreken vanmorgen. De God van Mozes stelt zich present in de tekstwoorden die voor ons liggen. En nu is het grote doel van de prediking altijd om te komen tot het beleiden. Tot het naspreken van die ene naam die daar onder de hemel is gegeven, door de welke we zalig moeten worden. Dus dat wat vanmorgen beleden wordt, is van levensbelang. Wanneer God hier zegt in onze tekstwoorden, ik ben, want zo kunnen we ze ook vertalen, of ik zal zijn, dan geeft de Heere God zelf aan dat Hij er is, dat Hij bestaat. En niet alleen dit, maar ook, en dat is het wonder, dat Hij er is en dat Hij bestaat voor zondige mensen. Dat Hij met Mozes en zijn volk van doen willen hebben. Dat de Heere God zelf dat gesprek met Mozes aangaat. De Heere zegt eerst tegen Mozes, ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En er is nog meer. God is niet alleen een God die er is. En die er ook voor ons wil zijn. Want dat mogen we toch geloven. Op grond van de hele heilsgeschiedenis. Maar dat die God ook spreekt. Het volk van Israël leeft in Egypte. Egypte kent zijn eigen goden. God noemt ze in Ezekiel verfoeiselen. En drekgoden. Terwijl deze God hier Mozes aanspreekt, spreekt hij Mozes aan over zijn volk, dat al 400 jaar in Egypte verblijft. 400 jaar in Egypte verblijft. En dat kennelijk getuige Ezekiel 20 hun harten hebben gegeven aan de goden van Egypte die geen goden zijn. En wat doet God nu? Mozes is in de woestijn. Hij werkt voor zijn schoonvader Jethro, die priester is van Midian. Midian, dat is een stam van mensen die met hun kamelen en geiten door de woestijn trekken. Hij heeft een dochter getrouwd van deze Jethro. Maar nu is Mozes alleen en dan verschijnt God aan hem in een brandende braambos. Een brandend braambos in de woestijn is niets bijzonders op zichzelf. Dat heeft Mozes vele keren gezien in al die 40 jaren dat hij door de woestijn van Israël heeft gezworven. Door de geweldige hitte in de woestijn kan spontaan zelfontbranding ontstaan. Maar nu gebeurt er iets heel bijzonders. Mozes ziet daar die struik in brand staan, een vuurvlam, en midden in die vuurvlam is de engel des Heren die tot hem spreekt. Vandaar dat de braambos niet verteerd wordt. Mozes staat er verbaasd over en hij komt dichterbij om eens goed te kijken hoe dat zit. Maar op dat moment roept de Heere God hem tot de orde. Mozes, Mozes. En Mozes zegt, zie, hier ben ik. En de Heere zegt, kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit van je voeten.
Want de plaats waarop je staat is heilig land. Heilig land. In de woestijn. Dat dorre mat van droogte brandt. De woestijn. Met levensgevaarlijke slangen en giftige schorpioenen. Waar braambossen spontaan in brand vliegen vanwege de verzengende hitte. Heilig land. Ja, gemeente, omdat God er is. En dat het vuur niet verteert. Komt omdat deze God zich. En laat dat opgemerkt worden dat deze God zich hier onderscheidt van alle andere goden. Die van hout zijn of steen. Gooi maar een houten beeld in het vuur. Het verbrandt. Gooi maar een stenen beeld in het vuur. Het verpulvert. Maar deze God is in het vuur. En hij bestaat. En hij is er. En hij zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat God niet verteert betekent dat hij de eeuwige God is. De onveranderlijke God. De getrouwe God. De God van het verbond. Van deze God wordt gezegd dat hij zelf is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Mozes, kom niet dichterbij. O, laten we bedenken, gemeente, dat de Heere God, ook al komt hij nog zo nabij in het woord der prediking, stelt hij zich present ook vanmorgen door dit getuigenis. Maar hij is wel de heilige God. Hij is de rechtvaardige God. Hij is de majesteitelijke God. Hij is de eeuwige God. Laten we dat voortdurend beseffen, ook als wij tot hem naderen in het gebed. Dat dat een gebed mag zijn met heiligheid omgeven. We naderen tot God, de eeuwige God. En je ziet het hoe hier zelfs een man als Mozes, die de man Gods genaamd wordt, met wie de Heere sprak als een vriend wees. Dat deze Mozes nochtans de grote distantie moet kennen die God van hem vraagt. Je mag wel dicht bij mij zijn, maar niet te dichtbij, Mozes. De heiligheid van mij zal je doen sterven, ter plekke. Wie zal God zien en leven? Gelukkig dat de Heere God hem gewaarschuwd heeft. Mozes, die vreest, zo lezen we in vers 6. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Dat is wat in het hart van Mozes leeft, bange vrees om God te zien. Gemeente, want Mozes staat hier niet als een rechtvaardige. Er is genoeg gepasseerd in zijn leven. En nu gaan we naar elkaars hart toe. Wat is er in ons leven zoal niet gepasseerd? Als je 5 jaar bent, dan kun je al dingen bedenken die verkeerd waren, die zondig waren. Die je misschien ook als klein kind al aan de Heere beleden heb. En gezegd, Heere, ik heb verkeerde dingen gedaan. En ik beleid ze voor u. En ik smeek u, zou u ze willen vergeven. Kinderen, daar voelen we ons toch niet te groot voor, hoop ik. Als zelfs jullie vader, als zelfs jullie moeder, als zelfs jullie opa of oma voor God door de knieën gaan. Veel oudere en veel wijzere mensen dan jullie, opgevoed door het leven, opgevoed door het woord. Als je die door de knieën ziet staan voor God, zou je dan niet hetzelfde doen? Vader en moeder, ga je daar toch in voor? Jonge vrienden, ziet God je toch hopelijk iedere dag wel op de knieën? Alleen al in die houding
in dat buigen voor de Heer, met gevouwen handen en gesloten ogen, wordt de eerbied in acht genomen die er nodig is om tot God te naderen. Ik ben wel eens op huisbezoek geweest bij een oude mevrouw. En die zei tegen mij: dominee, ik kan niet meer knielen. De knieën waren gesleten, weet je. En dat vond ze zo erg, dat ze aan mij vroeg: de Heer die zal mij dat toch niet kwalijk nemen? Ik zeg: natuurlijk niet. De Heer ziet het hart aan. Maar je moet soms aan alle dingen denken. Ook in de prediking. Het luistert allemaal zo nauw, niet waar. Dus als u niet meer kunt knielen, dan doet u het maar staan. Staande gebedshouding. Het is ook nog bijbels wanneer je daarbij je handen omhoog brengt. Zoek de binnenkamer op. Het gebed hoeft geen manifestatie te zijn van: kijk eens even hoe ik bid. Nee, in je binnenkamer. Op je knieën. Staande. Of de handen uitgestrekt tot de Heer. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Eerbied. Diep ontzag. Voor het wezen van de Heer. En toch zo nabij te mogen komen. Eigenlijk naar hem toe kruipen. Die gedachte mag je gerust vasthouden. Gemeente, Mozes wordt hier door God aangesproken. Maar er ligt nog wat, nietwaar? Kinderen weten dat. Wat heeft die Mozes gedaan? Wel, 40 jaar geleden. Toen ging hij bij zijn volk kijken, die werden als slaven verdrukt. Ze moesten steden maken voor de bouw van nieuwe steden. Kleibakken, verschrikkelijk zwaar en onmogelijk werk. In de verzengende hitte iedere dag weer. En dan die slavendrijvers erachter. En als ze niet hard genoeg werkten, dan kregen ze een zepert. En niet te zuinig, een zweepslag. En Mozes hoort hem. Mozes hoort het. En hij ziet het hoe daar een broeder van zijn eigen volk met de geesel wordt geslagen. En Mozes kijkt, voelt om zich heen. Niemand ziet het. En hij gaat naar die Egyptenaar toe. En hij slaat hem ter plekke dood. Hij maakt ook nog een graf erin. Niemand gezien. Niks aan de hand. Ja, maar zo werkt het niet, gemeente. Ook al denken wij dat niemand het gezien heeft. En ook al doen we dat wat we gedaan hebben onder het zand stoppen. God heeft het wel gezien. En dan krijg jij de volgende dag al uitsluiting. Plaatskoop. Het is ook een belangrijk instrument in de opsporing, bij politieonderzoek. Altijd in de gaten moet houden, wie scharrelt er allemaal om de plaats waar die moord of die doodslag is gebeurd. Mensen willen daar kennis van nemen. En zo worden ze soms door hun eigen domheid gepakt. Maar Mozes gaat dus ook terug naar de plaats van het misdrijf. Maar wat hij dan ziet is nog veel erger. Daar ziet hij twee Joden. Twee mensen uit zijn volk met elkaar op de vuist. Ik weet niet of u wel eens een vechtpartij gezien hebt in de stad. Maar vechtende mensen, dat heeft iets walgelijks. Ik kan er niet naar kijken. Draai mijn hoofd om en ik ben weg. Maar er zijn ook mensen die gaan daar met open ogen naar staan gapen. Nou, Mozes heeft het gezien. Maar Mozes kan het ook niet aanzien. En hij trekt die bij de vechtende mens uit elkaar en hij zegt er wat van. En dan krijgt hij van een direct een antwoord terug. Ben je met ons van plan hetzelfde te doen als wat je gisteren gedaan hebt? Nou, dan is de boodschap gauw bij koning Farao bekend. En dan? Dan moet Mozes vluchten. Deze Mozes die voor niemand bang was, die moet eerst 40 jaar in de woestijn geschoold worden. Want hij moet straks ook nog eens 40 jaar met zijn volk, met een weerspannig volk en een tegensprekend volk, door de woestijn heen trekken. Vandaar dat God hem hier gaat leren en afleren. Dat is er wat de Mozes betreft. En nu nog wat het volk betreft, zoals we dat in Ezekiel 20 hebben gelezen. Dat volk heeft de afgoden gediend, dagen zonder getal. Maar nu staat er zo mooi in hoofdstuk 2, vers 24 en 25. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls en God kende hen. En in ons eigen hoofdstuk staat: de Heere zegt, ik heb de verdrukking van mijn volk gezien en ik heb hun geschrei gehoord. En dan nog een keer, ik heb het geschrei der kinderen Israëls gehoord en ik heb de verdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen verdrukken. Hij ziet de kinderen Israëls en hij kent. Dat woord wat hier gebruikt wordt geeft aan dat hij ze van binnen en van buiten kent. Hij proeft de harten. God kent. En dan op de wijze zoals hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gekend. Daaraan worden ze herinnerd. Nou, u weet die intieme omgang van Abraham, Isaac en Jacob met God. Dat zit in dat woord kennen besloten. Dat ze dicht bij de Heere leven. Wel nu, zo wil God het hebben. En wat is het dan verschrikkelijk dat ze zich aan die afgoden verslingeren. Ook als ze leven als slaven in een ver land. Maar de Heere stelt zich nu present. Begrijp je nu wat een wonder het is dat daar een braambos midden in de woestijn staat te branden. En dat God daarin is. En dat God nu tegen Mozes zegt: het is mijn tijd nu. Ik ga dat volk verlossen uit de hand van de Egyptenaren. Maar je moet ze eerst gaan vertellen wie ik ben. Als de Heer Mozes aanspreekt, en dan zie je al wat een verandering er zich in dat leven van Mozes heeft afgespeeld. De Heere God die roept hem: Mozes, Mozes. En hij zegt: Heere, zie, hier ben ik. Dat is geloofsovergaan. Dat is je helemaal werpen in de handen van de levende God. Maar weet je wat hij ook zegt als hij van Gods wegen hoort wat de Heere van plan is? Wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik dat volk zal verlossen uit de handen van Farao en dat ik dat volk zal leiden. Wie ben ik? Zie je nu wat er veranderd is in die 40 jaar? 40 jaar geleden was hij de man die zich op de voorgrond drong. Hij zou bij wijze van spreken zo voor dat machtige volk uit kunnen gaan. Mozes was een man met geweldige capaciteiten. Dat is natuurlijk niet niks als je daar een Egyptenaar, een van je broeders, ziet slaan, dat je hem eventjes pakt om hem dood te slaan. Dan moet je toch nog wel wat in je mas hebben, niet? Maar nu, wie ben ik? Wat heeft die 40 jaar woestijnleven bij hem uitgewerkt? Hij is niet langer meer de machtige prins. Hij is niet langer meer Farao's zoon. Hij is niet de leider van dit volk. Hij is een eenvoudige schaapherder geworden. Met als wapen een herderstaf. En nou zal met die staf dat volk uitgeleid worden. De woorden wie ben ik geven aan hoe Mozes zichzelf ziet in relatie tot de goddelijke opdracht die hij krijgt. Wie ben ik? Weet je wat Calvijn bij deze tekstwoorden zegt? Zo lijken wij ook wel flinke kerels te zijn. Zolang wij buitenschot blijven. Maar als er gestreden moet worden, worden we bang. Opdat dan pas de gevaren goed door gaan dringen. Calvijn. Mozes is bang. Hij die voor niemand bang was, is nu een man geworden die een schuilplaats zoekt voor de wind. En een verberging voor de vloed. Wat is dat rijk, gemeente? In plaats van het hier ben ik, probeert hij nu de bedoelingen die God met hem heeft van zich af te houden. Ik ben 80 jaar oud, een uitgeblust leven. En bovendien, er is toch geen sterveling meer in Israël die mij kent. Als ze zich mij nog herinneren, dan zal dat alleen maar in negatieve zin zijn. Als die man die iemand dood heeft geslagen en die zich ook nog wilde bemoeien met zijn eigen broeders. En als Farao zal horen dat deze man weer terug is in Egypte, dat kost mijn hoofd. Want ook al is die dode begraven en is er niets meer van over, die zonde is niet begraven. Maar de Heere stelt hem gerust: Mozes, dat is niet uw zaak. Het is ook niet uw volk. Ik hoor hoe mijn volk Israël schreeuwt om verlossing. Het geschrei van de kinderen Israëls is voor mij opgeklommen. Mooi is dat toch niet waar dat de Heere dat volk de kinderen Israëls noemt. Ze zijn zijn kinderen gebleven. Krachtens dat verbond dat hij met dit volk heeft opgericht in Abraham, Isaac en Jacob. En nu belooft de Heere dat hij met Mozes zal zijn. Ik zal met u zijn. En dan is het enige wat Mozes nog vraagt: Heer, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: de God van uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij zeggen: hoe is de naam? Wat zal ik dan tegen hen zeggen? En dan zegt God tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. We kunnen ook vertalen: ik ben die ik ben. Dat is de naam waarmee God zich bekend maakt aan Mozes en aan het volk dat in Egypte is. Ik zal zijn die ik zijn zal. In die woorden klinkt het onwankelbare en getrouwe dat er leeft in deze God. De God van de trouw, de God van het verbond, de God van de waarheid. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En die naam is kennelijk genoeg voor Mozes. Er blijft wat Mozes betreft nu geen bezwaar meer over als de ik zal zijn. Met hem is de eeuwige getrouwe verbondsgod, dan is het goed. En gemeente, daar gaat het nu ook om in ons leven. Mogen we dat nu ook weten? Dit weet ik vast, God zal mij nooit vergeten en begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Hoe zit dat dan met die doodslag? Daar gaan we straks nog wat over zeggen. Jammer, u zegt, ik kan daar niet overheen stappen. Mozes is een heel ander soort mens als ik. Ik top ook al mijn leven lang met bepaalde zonden. En ik kan me niet voorstellen dat God met mij op wil trekken. Terwijl ik zo in elkaar steek. Oh, als het om u of om jou of om mij zou moeten gebeuren, gemeente, dan zou God ons op dit ogenblik alleen laten. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Hij omringt ons met zijn weldadigheden. De doodslag van Mozes staat God niet in de weg. De politieke moorden van de moordenaar aan het kruis staat God niet in de weg. David mocht geen tempel bouwen, omdat er te veel bloed aan zijn handen kleefde. Denk eens aan die gruwelijke moord die hij gepleegd heeft op Uria de Hetiet. En nochtans was hij de man naar Gods hart. Ik herinner mij nog hoe een gemeentelid, een kind van de Heere, niet aan te twijfelen zelfs, kort voor zijn sterven bij mij aan de deur kwam en eens met mij wilde spreken. En daar werden heel specifieke zonden beleden. Zonden die heel lang geleden waren begaan. En waarvan geweten mocht worden, gij naamt die gunstig weg. En nu ineens blijken al die zonden in alle hevigheid de kop op te steken. En wordt het hele geloofsleven van dat gemeentelid op de zeef gegooid, zoals het ook van Petrus staat. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat kan dus in Gods kinderen een plaats hebben, gezift te worden, op de zeef geworpen, door de Satan. En dan komt alles, maar dan ook alles, in opstand bij onszelf. En toen hebben we samen de knieën gebogen. En we hebben de Heere God op de belofte aangesproken. Herinnert aan zijn belofte die hij aan dit kind had gegeven. Ik ben het die overtredingen uitdelgt om mijnentwil. En ik gedenk aan uw zonde niet. En na dat gebed lag het bij de Heer. En niet lang daarna ging dit gemeentelid naar huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Hoe kan dat toch bestaan? Wel, straks gaat dat volk onder leiding van Mozes, zal nog de nodige tijd duren, maar straks zal dat volk uit Egypte worden geleid. Maar niet voor en al eer. Het bloed aan de posten van hun deuren is aangebracht aan de zijposten en de bovendorp. Wat zal Mozes van harte dat bloed aan die posten hebben gesmeerd? O God, anders is er voor mij geen leven. Het paaslam moest geslacht worden in ieder huis en ze moesten allemaal dat bloed aanbrengen. Mozes in kluis en alleen achter het bloed waren ze veilig. En alleen door dat bloed mochten ze uitgaan met vreugdig gezang en gejuich. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En wij, welke God mogen wij nu dienen en vrezen, gemeente, of bent u nog een vreemdeling van het leven des geloofs? Kijk nu toch eens hoe nabij God komt in dit woord. En ik schets het nog een keer. Waarom? Wel om je op de knieën te krijgen voor Gods aangezicht. Het zou toch een wonder zijn als deze laatste dienst van mij, als dienst van predikant, zo gezegend zal worden dat u daar uw hele leven nog van mag getuigen. En dan niet onze naam, maar Gods naam mogen verheerlijken. En dan heeft God ons nog oneindig veel meer gegeven dan aan Mozes. Mozes moest het doen met een brandende braambos. Zijn schoenen moesten van zijn voeten, want hij stond op heilig land. Hij mocht niet dichterbij komen. En hij moest zelf nog het bloed aan de posten van de deur aanbrengen. En wij. Dan kom ik bij hem die heel zijn leven heeft gegeven om er te zijn voor u, voor jou en voor mij. God had hem daartoe overgegeven aan een wereld verloren is, God. Net zo goed als dat God naderde tot de doodslager Mozes en de afgodendienaars van zijn volk, zo nadert hij tot ons. Alleen, we hebben veel meer van God ontvangen in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hoe vaak heeft hij niet gezegd, ik ben. In het Grieks is dat ego eimi. Het ik zal zijn die ik zijn zal, krijgt in de persoon van de zaligmaker Jezus Christus. Zo'n heerlijke vervulling, niet waar? Hij is er daadwerkelijk bij. Hij staat naast ons in de verkondiging van zijn woord. Hij heeft het gezegd, ik ben met u lieden. Dat is zijn kerk, dat zijn zijn discipelen. Dat zijn alle die in zijn naam geloven. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Nou, de kinderen die zouden best kunnen bedenken wanneer de Heer Jezus zegt, ik ben. Het eerste wat dan bij zo'n kind opkomt is, ik ben de goede herder. De goede herder, zegt Jezus dan, die vult het maar gelijk aan. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. Ik ben de deur die door mij ingaat, zal weide vinden. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de waarheid. Hij is immers de getrouwe getuige. Het begin van de schepping van God. Ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al waren hij gestorven. Ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken die in mij blijft. En ik in hem draag veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De gemeente, om nou zeker te zijn dat al die woorden die Christus spreekt, ja, namen zijn, neem ik u mee naar de zaal van Caiaphas. Daar staat hij. Hij is geschopt, hij is geslagen, hij is bespuwd. Ze hebben hem op een vreselijke wijze vernederd. En dan komt de hoge priester voor hem staan. En die zegt, ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En dan lezen we in Marcus. Ego eimi. Ik ben. Als hier over de gezalde gesproken wordt, de Messias, de Zoon van de levende God, onder ede gehoord voor het aangezicht van zijn hemelse Vader. Ik bezweer u bij de levende God. Wat zegt hij dan? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. God present in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is een eeuwige zondagsliefde. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. En wij? Wie buiten deze deur zalig denkt te worden, bedriegt zich voor de eeuwigheid. Alleen zij komen binnen. Net als Mozes, als een doodslager. Zij komen binnen. Net als het volk, afgodendienaars. Ze dienden de drekgoden. Alleen zij komen binnen. Die door de deur gaan. Besprengd met het bloed der verzoening. Want het zal zijn, als ik dat bloed zal zien, zo zal ik u voorbijgaan. Want ik ben het leven. En die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Die naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 72, het 11e vers. Psalm 72, vers 11. Laat ons danken en bidden. Heer, zo hebt gij uzelf willen openbaren. Aan uw knecht Mozes, aan uw volk Israël, ook aan ons. De God en de Vader van Abraham, Isaac en Jacob, van Mozes, van David. Zij zijt zo nabij gekomen, met name ook tot ons, ja meer nog tot ons dan aan David of aan Mozes. Zij hebben de Christus van verre gezien en omhelst, maar u hebt hem ons gegeven. Gegeven aan een wereld verloren in schuld. Opdat wij ons achter hem zouden verbergen. Opdat wij in hem als de wijnstok een plaats zouden hebben om vruchten voor te brengen van geloof en van bekering. Heere, zegen daartoe de bediening der verzoening. Onze gedachten gaan uit naar het volk van Israël. Gelukkig mag het nu wat rustiger zijn. Heere God, geeft dat er een weg gevonden wordt om op enigerlei wijze elkaar te dulden. Uiteindelijk is nodig dat ook zij komen tot deze Jezus. Want hij is de weg, ook voor hen. En daarom dragen wij dit volk hartelijk aan u op. Heere, vergeef. Alles op. Aanvaard onze dank. Breng uw gemeente vanmiddag weer in getrouwheid samen. Geef uw dienst, krijgt onze broeder alles wat hij nodig heeft. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. En het 17e vers, hoe groot. Hoe vreselijk zijt voor ons, Psalm 68, vers 1 en 17. Gemeente, gaat en in vrede dragende met u de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.